In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 60ste psalm. En daarvan het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. En wat er verder volgt in vers 1 van de 60ste psalm. Woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Uit het eerste hoofdstuk willen we lezen vanaf vers 29 tot en met vers 45. De schriftlezing Marcus 1 vanaf vers 29 tot en met vers 45. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 84ste psalm, het laatste vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Vers 6 van 84.
En van Stondehaan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts. En ze dienden hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalen gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalen gesteld waren, en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En ze hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. En zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En zeide tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf in de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, een tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaarlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En ze kwamen tot hem van alle kanten. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Markus 1. En daarvan de versen 40 tot en met 42. Markus 1, vers 40 tot en met 42. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. We willen gaan zingen uit de 38e psalm en daarvan de versen 8, uitgeteerd door al mijn klachten, zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Het 10e vers en het 21e en het 22e vers. Vers 8, vers 10, vers 21 en vers 22 van de 38e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43e psalm en daarvan het 5e vers. Uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Vers 5 van 43, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, bent u al tot Jezus gekomen? En jij? Dat is immers wel het voornaamste doel van de evangelieverkondiging. Door middel van de prediking worden zondaren aangespoord om tot de Heere Jezus te gaan. Maar toch, wat liggen er niet een jamaars onderweg naar Jezus? En wat zijn er niet een bezwaren op de weg naar Jezus? Het zijn er vele. Jij kent ze vast wel. Misschien hebt u ze ook wel. Misschien leven ze zelfs wel in uw hart. Ik moet toch eerst dit. En ik moet toch eerst dat. Ik heb te weinig van zus. Of ik heb te veel van zo. Het gaat toch niet zomaar. Ik zal dan toch wel eerst. En zo stapelen de bezwaren zich op. Ondertussen blijft u bij de Heere Jezus vandaan. Al die bezwaren houden je weg bij hem. Levensgevaarlijk uiteindelijk. Want wie niet tot de Heere Jezus Christus komt, die blijft onder de toorn van God. En zonder de Heere Jezus is het een verloren toestand. En dat blijkt toch wel uit die ontmoeting die de Heere Jezus heeft met die Melaatse man. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: wie komt er tot Jezus? Drie gedachten. In de eerste plaats zijn bekwaamheid. In de tweede plaats zijn gewilligheid. En in de derde plaats zijn volkomenheid. Wie komt er tot Jezus? Zijn bekwaamheid, zijn gewilligheid en zijn volkomenheid. Waar de Heer Jezus komt, daar is werk te doen. En waar hij komt, moet de Satan wijken. Waar hij komt, moet de zonde ook wijken. En hij zet zijn voetstappen daar waar een verloren ziel is. Dat blijkt altijd weer. Ook nu nog. Als hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Maar zeker gold dat toen. De Heer Jezus was in een van de steden van Galilea. Mogelijk in Capernaum. Het was in elk geval net na die indrukwekkende bergrede die de Heer Jezus heeft gehouden. Want dezelfde geschiedenis lezen we bij Matthäus in hoofdstuk 8, eigenlijk in aansluiting op de bergrede. En op dit moment begint de Heere Jezus een steeds grotere bekendheid onder de mensen te krijgen. Velen volgden hem. En opeens komt hij ook. En tot hem kwam een Melaatse. We weten niet wie hij was. We weten niet hoe hij heette. We weten ook niet waar hij vandaan kwam. Alhoewel drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, over hem hebben geschreven, blijft hij eigenlijk de onbekende. Voor ons in elk geval. Voor de Heere Jezus niet. Hij kende hem al. Zelfs van eeuwigheid af. En juist met het oog op deze man was de Heere Jezus nou in deze stad gekomen. Want de Heere Jezus, hij weet precies waar hij wezen moet. Ineens is die melaatse er. Tot schrik van de scharen. Want melaatsheid was een erge ziekte. Een ziekte die in die warme landen vaker voorkwam. Het is een huidziekte waarbij bleke vlekken met een donkere rand op de huid verschenen. Een soort eczeem zouden we kunnen zeggen. En het begon dan meestal met een klein plekje. En we lezen in Leviticus 13 en 14 dat als iemand zo'n klein plekje waarnam op zijn arm of op zijn been, dan moest hij naar de priester gaan. En zo'n priester kon dan beoordelen of iemand werkelijk melaats was of niet. En als de diagnose was gesteld, zoals was uitgesproken dat hij daadwerkelijk melaats was, dan werd hij ook onrein verklaard. En melaatsheid had grote gevolgen. Zo'n melaatse mocht bijvoorbeeld niet meer in zijn eigen huis, maar ook niet in zijn eigen stad blijven. Hij werd de stad uitgestuurd. Hij werd verbannen uit de gemeenschap. Want er was ook nog eens een besmettelijke ziekte. En iedereen was dan ook bang dat zo'n melaatse anderen in het dorp zou aansteken. En als er dan mensen bij hem in de buurt kwamen, moest hij het zo hard als hij kon het uitroepen: onrein, onrein. Maar jongens en meisjes, jullie weten het. De bof of de waterpokken, dat is ook besmettelijk. En dan is het ook beter dat je dan maar een paar dagen thuis blijft van school en niet komt onder je klasgenootjes. Maar na een paar dagen is dat weer voorbij en dan kun je gerust terug naar de klas. Bij melaatsheid is dat echter wat anders. Die ziekte is veel erger. Als je er al van genas, duurde dat in elk geval nog wel een hele poos. Maar voor de meesten was er geen genezing. Zo'n melaatse was een verschoppeling. Hij telde niet mee. Hij deed ook niet meer mee. Hij leefde totaal geïsoleerd van zijn familie. Voor de rest van zijn leven. En melaatsheid werd bovendien ook vaak gezien als een straf van God op hun zonde. Dat komt ook omdat we een aantal melaatse mensen tegenkomen in het Oude Testament die melaatsheid kregen als straf. Als we denken aan Numeri 12, waar we lezen over Mirjam. Mirjam die gestraft wordt met melaatsheid omdat ze in opstand was gekomen tegen Mozes. Gehazi, daarvan lezen we in 2 Koningen 5... dat hij ook met melaatsheid werd gestraft. Omdat hij eigenhandig zich richtte op goederen van Naaman. En een laatste voorbeeld uit het Oude Testament is koning Uzzia. In 2 Kronieken 26. Die werd melaats omdat hij tegen de hoofdpriester, de hoge priester, in opstand kwam. En bij die melaatsheid, het was een ziekte die eigenlijk alleen maar erger werd. Je had geen familie meer, geen eigen huis en geen bed waar je in kon liggen en waar je verzorgd kon worden tijdens je ziek zijn. Betrokkenheid en meeleven was er niet. Er was geen liefdevolle hand om je te verzorgen.
En er was geen familielid die een bord warm eten bracht of een pannetje soep. Er was niemand die even aankwam om de dag te breken. En er was niemand waarmee je ook een praatje kon maken. Je had niemand meer. Alleen maar medemelaatsen. Medestumperds. Samengebonden en samengeklonterd in de holen en in de spelonken. Of als het mee zat dan misschien nog in een spookstad. Een stad speciaal voor de melaatsen. Maar het lijden door deze ziekte werd eigenlijk alsmaar meer. Het haar viel uit. De tenen teerden weg. De vingerkootjes die braken af. De tanden die vielen uit de mond. Het spierweefsel werd aangetast. En ze zaten helemaal onder de zweren. Het gelaat was misvormd. En de stem die werd zo aangetast dat iemand schor werd en op het laatst nauwelijks nog meer klanken kon uitbrengen. Zo'n melaatse, die stonk enorm. Al vanaf grote afstand kon je hem ruiken. En zeker in de laatste fase wist zo'n melaatse, ik sterf hieraan. En zo was het dan ook met hem. Want Lucas, de arts, die wijst er in zijn evangelie op in Lucas 5, dat deze man vol melaatsheid is. Het zat bij hem dus al in een vergevorderd stadium. Niemand keek meer naar hem om. Verfoeilijk, verachtelijk, afzichtelijk en uitgestoten. Een levende dode. De door God geslagenen. Gebrandmerkt en gekenmerkt. Zo was het nu met de melaats. En zo lag het nu ook met deze man. En die melaatsheid is in de schrift ook altijd een beeld voor de zonde. Want dat is nou uiteindelijk de ergste kwaal waar je aan kan lijden. Daardoor ben je van God gescheiden, uitgestoten en uitgesloten van de gemeenschap met God. Liggend onder het oordeel van God. Onderworpen aan de verdoemenis. Melaats door de zonde van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Hebt u uzelf nu al zo leren kennen? Ben jij in je leven nu al ontdekt aan deze kwaal? Het is pijnlijk als je de eerste symptomen van deze kwaal bij jezelf waarneemt. Als je die vlekjes bij jezelf ziet, hoe smartelijk wordt dat niet? Als je erachter komt dat je lijdt aan de kwaal van de zonde. Als je gaat zien dat er bij jou iets niet goed zit. Als de Heilige Geest. En zo werkt hij in het bijzonder ook bij de aanvang. Als de Heilige Geest je nou gaat ontdekken aan één bepaalde zonde. Je krijgt er last van. Het irriteert. Je vindt er geen vreugde meer in. En het gaat ook zeer doen. Maar nog erger wordt het als de Heilige Geest in die weg van ontdekking al meer zonden aan je laat zien die er liggen in je leven. Als al die zonden je één voor één voor ogen worden gesteld. En als je ontdekt dat heel uw leven onder de zweren van de zonde zit. Nog sterker, dat je een en al zonde bent. En dat die zonde je maken tot een voorwerp van Gods toorn. Dan wordt het een verloren toestand. En het maakt je tot een hopeloos geval. En zo is het nou met deze Melaatse man. Hij is geheel en al besmet. En hij heeft geen enkele hoop meer. Ten dode toe opgeschreven. Welke dokter zal hem ooit kunnen helpen? Ja, überhaupt. Welk mens zou hem nog willen helpen? Want hij mocht ook niet meer in contact komen met anderen. Hij mag geen eens meer onder de mensen komen. Er is met hem niets meer te beginnen. Deze ziekte is tot de dood. Nou, je zou het toch afgestompt, onverschillig en verbitterd onderraken. Is toch begrijpelijk, is het niet? Als je zo'n zwaar kruis moet dragen. Als je lichaam uitgeteerd raakt. Als de kans op genezing helemaal weg is. Als de levensweg zo vol diepe kuilen is. En als er zoveel tegenslagen op je levenspad liggen. U hebt ze misschien ook. En misschien herkent u dat wel in uw leven. En wat kun je dan nog? Waar kun je in zo'n situatie dan nog hoop uitputten? Elke verwachting is afgesneden. En met mensen ben je ook bedrogen uitgekomen. Eén blijft er nog voor hem over. Jezus van Nazareth. Hoeveel zal hij nog niet hebben gehoord over de Heere Jezus? Dat kon ook nog niet, want de Heere Jezus was nog maar net begonnen met zijn prediking. En bovendien, die Melaatse man, die mocht zich ook niet onder de mensen begeven. Hij zal het hoogstens vanaf een afstandje allemaal hebben gehoord. Maar wat hij over de Heere Jezus heeft gehoord, is voor hem al genoeg. Want kijk, hij komt daar naar voren. En hij dringt zich door die schare mensen heen. Een man in nood. Een man met zijn doodsnood. Een man wiens wereld compleet in duigen ligt. Zijn leven die verwoest is door deze ziekte. Andere melaatsen hebben het misschien tegen hem gezegd. Man, wat haal je eigenlijk uit? Je mag daar geen eens komen. Je bent immers onrein. Je bent uitgesloten. Ze zullen je nog gaan stenigen. Van anderen zal hebben gezegd, joh, het heeft toch geen enkel nut. De Heere Jezus heeft wel wat meer en wat beters te doen dan zich bezig te houden met zo'n opgegeven geval. Toch gaat hij. En hij laat zich door niets en door niemand tegenhouden. Hij kan niet anders. Hij moet wel. Dat voelt hij maar al te goed. En dat beseft hij als geen ander. Want als hij niet gaat, dan sterft hij. En hetgeen hij van de Heere Jezus heeft gehoord, was voor hem nou voldoende om hem te doen geloven dat de Heere Jezus ook bij machte is om hem te helpen. En hij komt dus in het geloof in de almacht en in de bekwaamheid van de Heere Jezus. Als er één is die hem helpen kan, dan is dat Jezus van Nazareth. Dat is ook wat hij belijdt. Gij kunt mij reinigen. Al mag hij dan niet van de wet. Al is hij dan onrein. Al is hij ten dode toe opgeschreven. Al wankelt, waggelt en struikelt hij. Hij gaat. Hij moet ook wel. Want hij kan zichzelf niet meer redden. En hij kan zichzelf ook niet meer opknappen. Van alles heeft hij geprobeerd, maar het hielp niets. En nu blijft Jezus alleen nog over. Voelt u? Hij gaat omdat hij het buiten de Heere Jezus niet meer houden kan. Hij beseft dat buiten de Heere Jezus voor hem de eeuwige dood wacht. Het is voor hem en in hem een totaal verloren zaak. En het is nou zijn ellende die hem brengt bij Jezus. Zeg, waar heeft uw ellende u gebracht? Want u hebt ellende. Heel veel zelfs. We zijn van onszelf slechts een hoopje ellende. De ellende van de zonde. En dat maakt ons, die zonde maakt ons tot een ellendig mens. Die ligt onder het rechtvaardig oordeel van God. En bovendien is er niet veel ellende in een mensenleven. De ellende van de dagelijkse zonde en de dagelijkse levenskruisen die er kunnen liggen op de levensweg. Dat je soms het gevoel hebt dat je leeft op één grote vuilnisbelt. Waar bent u met uw ellende nou ook? Tot Jezus gegaan. Want weet u, je kan er wel mee zitten. Je kan ook wel het hopeloze van je situatie inzien. En u kunt er ook wel gebukt onder gaan. Je kan er ook wel last van hebben gekregen. Maar je kan er niet in blijven zitten. En weet je, als je er echt last van hebt, dan moet je ook wel komen. Want je hebt het geleerd, alles buiten de Heere Jezus is de dood. En niemand kan mij reinigen dan de Heere Jezus alleen. O ja, die melaatsheid is iets om je voor weg te schamen. Maar tegelijk heb je verstaan dat de Heere Jezus bekwaam is om zo'n een te helpen, te redden en te reinigen. En om daar nou te komen, op die plaats waar wij niets meer hebben, waar het voor onszelf een totaal verloren zaak is, en waar je de dood als het ware door je aderen voelt naar binnen dringen. Waar je een totaal opgegeven geval bent. Maar zoals een verlorene, als een opgegevene en als een ellendige tot de Heere Jezus te gaan. Steunend op zijn almacht. Leunend op zijn bekwaamheid. Overtuigd van zijn geschiktheid. Wetend, geen schuld is zo groot. Of de Heere Jezus Christus kan die wegnemen. En gelovend, geen bederf is zo krachtig. Of de Heere, die kan je ervan reinigen. Hij alleen is bekwaam om te helpen. Het is nou die overtuiging van de bekwaamheid van de Heere Jezus, die deze melaatse nou brengt tot Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn gewilligheid. Want zo gaat hij onderweg naar Jezus. Nee, het is niet in brutaliteit dat hij komt. Want zulke mensen zijn er ook. Mensen die menen altijd bij de Heere Jezus terecht te kunnen. En mensen die nergens bezwaar in zien. En mensen die menen dat de Heere Jezus eigenlijk wel blij met hen zal zijn. En die met veel bravoer komen tot Jezus. Zulke mensen komen we niet in de schrift tegen. Kijk maar naar die melaatse. Hij voelt iets van de hoogheid en de verhevenheid van de Heere Jezus. Want als hij bij de Heere Jezus is, valt hij direct voor hem neer. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. Lager kan hij niet. Hij valt op de grond voor de Heere Jezus. In totale zelfvernedering voor hem. En zie je hem daar liggen? Het toonbeeld van diepe menselijke ellende aan de voeten van Jezus. Het is het beste plekje ter wereld. In het stof voor Jezus. Op de grond en aan de grond. Aan Jezus voeten. Zeg, zou jij, zou u dan één plaatsje weten die beter is dan dat plekje? Op de zaak misschien? Van de bar? Sportveld? Of in de winkel? Vergeet dat nou maar. Daar aan de voeten van de Heere Jezus is het beste plekje waar je maar komen kan. Maar dit is niet alleen de plaats, de plek. Maar hier is die melaatse man ook op zijn plek. En hij roept de hulp in van de Heere Jezus. Hij bidt hem, hij smeekt hem. En in de grondtekst wordt daarvoor een woord gebruikt, een werkwoord, waarvan ook de benaming voor de Heilige Geest is afgeleid. Parakleet. Erbij roepen. Te hulp roepen. Zijn gebed is niet lang. Eigenlijk maar heel kort, eenvoudig en direct. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is ook al opvallend. Hij vraagt dus niet om genezing. Hij vraagt ook niet om wetenschap. Hij vraagt om reiniging. En dan wordt er een werkwoord gebruikt dat letterlijk betekent schoonmaken. Dat we bij Matthäus ook terugvinden als het gaat om het schoonmaken van de bekers en van de borden. Maar het is ditzelfde woord dat ook altijd terugkomt als het gaat om de reiniging van melaatsen. Want hun onreinheid moest worden opgeheven. Want dat sloot hen uit van de gemeenschap. Maar het is datzelfde woord dat wonderlijk genoeg ook nog twee keer terugkomt bij de apostel Johannes. In Johannes 1. In het 7e vers waar het gaat over die bekende woorden. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan weer datzelfde woord reinigt. En in vers 9, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En we zien dus dat dus voor deze man zijn onreinheid hem het zwaarste weegt. En nu is hij er vast van overtuigd dat de Heere Jezus bij machten is om die onreinheid weg te nemen. Gij kunt mij reinigen. Hij zit dan met een hele andere vraag. Zou de Heere Jezus dat nu ook willen? Dat is de strijd in zijn leven. Want tot op heden is ook nog nooit één melaatse geweest die door de Heere Jezus genezen is geworden. Hij zou de eerste zijn. En dat verklaart misschien ook wel een deel van zijn aarzeling. Tegelijk misschien is het ook wel de vraag waar u of waar jij mee rondloopt. U weet wel dat u bij de Heere Jezus moet zijn. U weet ook wel dat er slechts één is die je reinigen kan. Je weet dat er maar eentje is die al die vuile zonden in je leven kan wegnemen. Maar zou hij dat nu ook wel willen? Zou hij mijn zonden nu ook wel willen reinigen? U wil wel graag. Maar zou hij nu ook willen? Daar ligt de strijd in uw leven. Maar ze zijn er die deze vraag en deze worsteling misbruiken om vervolgens maar bij de Heere Jezus weg te blijven. Want zolang ze niet weten of hij hen wel wil, blijven ze zitten waar ze zitten. In hun verlorenheid. En zo blijven ze zitten in hun ellende, wachtend op een teken dat de Heere Jezus hen wil reinigen. En je hoort het ze verzuchten. Wist ik het nou maar, dat hij me zalig zou willen maken. En ze spreken het zelfs uit. Kon ik nou maar geloven dat hij het wil? Alsof zij dus wel willen? Maar het nog maar de vraag is of Christus wel wil. Maar dan moeten we ook eerlijk tegen elkaar zijn. Dat soort vrome leidelijkheid komen we in de schrift nergens tegen. En zo is het bij die melaatse man ook niet. Deze worsteling hield hem niet bij de Heere Jezus weg. Ondanks die vraag komt hij toch tot de Heere Jezus. En die twijfel aan de bereidwilligheid van de Heere Jezus, die vindt ook geen voedingsbodem in Christus. Die twijfel vindt zijn oorzaak nou in hemzelf, in zijn onwaardigheid en in zijn onreinheid en in zijn ongeschiktheid. Zijn diepe nood drijft hem tot de Heere Jezus, maar doet hem tegelijkertijd wel vragen of het voor hem wel kan. En dat is toch zo begrijpelijk. Of is het niet? Als je hebt leren zien op wie je zelf bent. Als je erachter bent gekomen wat je zelf allemaal van je leven hebt gemaakt. Dan komt toch ook die vraag bij je boven. Of de Heere Jezus zo'n een wel wil hebben. Juist omdat hij zo groot is. En jij zo klein, omdat hij de reine is. En jij zo onrein. En het zou toch terecht zijn, als hij je niet zou willen hebben. Want dat is hetgeen wat je hebt verdiend. En ziet u, die vraag komt dus op uit het hart van een die zichzelf heeft leren kennen. En hier is er één die voor de dag komt zonder eisen en zonder rechten. En hij heeft niets in zichzelf om mee aan te komen. En hij erkent het. Heer, het hangt alles van u af. Want ik ben een rechterloze. En aan mij bent u niets verplicht. Het is alleen uw wil. Als u aan mij wil gedenken. En zo heeft hij niet alleen iets verstaan van de almacht van de Heere Jezus, maar ook van de vrijmacht van de Heere Jezus. En hij legt als het ware zijn leven in de handen van de Heere Jezus. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En de schare, die houdt de adem in. Wat zal er nu gaan gebeuren? Wat nu zal blijken wie Jezus is en hoe hij is. En Marcus ook alleen, die laat dan weten wat de Heere Jezus beweegt. Vers 41. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijn. De Heere Jezus is vol ontferming bewogen over deze stumperd. Als hij daar een rechteloos en een radeloos mens voor hem ziet liggen, kan hij daar niet omheen. Het roept zijn ontferming op. Want die grote ontfermer trekt zich dit lijden aan. Voelt u nou waar u zijn moet met uw ellende? Ga toch tot hem. En aarzel niet langer. En werp u met al uw vuile zonden voor hem neer. Want zo'n verloren ziel aan zijn voeten, dat is nou het voorwerp van zijn barmhartigheid. En hij is bewogen met innerlijke ontferming. En dat toont hij en dat zegt hij. Want hij gaat het onmogelijke doen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. De Heer Jezus raakt deze doodzieke man, deze melaatse aan. Stelt u het zich eens voor. Jarenlang had niemand hem aangeraakt. Zelfs in zijn ziek zijn was er nooit iemand geweest die hem eens in de hand kneep. Een washandje op zijn hoofd. Een arm waar hij tegenaan, die hem ook beschermde, of een schouder waar hij tegenaan kon leunen. Jongens en meisjes, jullie weten het wel, als je ziek bent, kan het je toch ook rustig maken als je moeder boven komt en als ze dan even haar arm, haar hand op je legt. Maar jarenlang heeft deze man dat allemaal moeten missen. En nu wordt hij aangeraakt door de Heere Jezus. Zo liefdevol, zo teer en zo vol van genade. Maar vooral zo onverwacht. Want de Heere Jezus raakt hier hem aan die niet aangeraakt mocht worden. Dat kon niet, dat mocht niet. Want als de Heere Jezus hem aanraakte, werd hij zelf ook onrein. En hier zien we toch de Heere Jezus in zijn hart. Hij daalt af tot in het diepste van het lijden van een mens. En hij redt, hij zaligt een zondaar ten koste van zichzelf. En hij neemt alle ziekten op zich. Hij, de reine, treedt hier in de plaats van onreine. En zo is hij nu. Zo diep vernedert hij zich nu. Als het lam van God dat de zonde der wereld op zich neemt. En dat is nou de borg die in uw plaats wilde staan. Hij daalde af in die diepe vernedering om uw leed, jouw schande, je veroordeling en uw vervloeking op zich te nemen. Hij wil gemeenschap hebben met zondaren in hun ellende. En de plaag, die is op hem. Het bracht hem uiteindelijk aan het kruis, waar alle krankheden op hem werden gelegd. Wat de Heere Jezus hier doet, is nou wel bewust. Hij neemt de krankheden neemt hij op zich. En hij komt hier om de plaats in te nemen van een onrein volk. Daartoe was hij immers gekomen. Om al hun ongerechtigheden op zich te nemen. En die uitgestrekte hand, daarmee toont hij: ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. En zo strekt hij ook vanmiddag in het gewaad van zijn woord zijn hand als het ware naar u en naar jou uit. Hij strekt zijn hand nog uit naar een ongehoorzaam en wederstrever volk. En het zijn zijn reine handen die daar aanraken een onreine ziel. En het zijn zegenende handen die daar een vervloekte ziel aanraken. En het zijn zijn handen waardoor hij een melaats mens, melaats door de zonde, in de armen wil sluiten. Zie dan toch hoe gewillig hij is. En hij toont dat niet alleen. Hij zegt dat ook. Ik wil, word gereinigd. Is dat nou geen liefelijk woord? Ik wil. Waarlijk een evangeliewoord. Want dat is nou zijn ambt. Zijn werk. Zijn taak. Hij is de gewillige. Ik wil, zo zegt hij. En daarin horen we toch de echo van hetgeen hij al sprak in de stilte van de eeuwigheid. Zie, ik kom, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Het is zijn lust om zondaren heil te bewijzen. Om het zo te zeggen, hij wilde niets liever. En daardoor wilde hij zich ook vernederen. En wilde hij één worden met ons in onze ellende. En hij staat gereed om zijn genade te bewijzen. En ook deze ellende is voor hem niet te groot. Hij verklaart zich immers de gewillige te zijn. En zo treedt hij naar voren in zijn opzoekende en in zijn neerbuigende zondaarsliefde. Hij wil wel. En wees daarom niet bang dat hij je zal afwijzen. En denk toch niet dat hij niet bereid is om aan jou zijn genade te bewijzen. En heb toch geen harde gedachten van deze zaligmaker. En meen toch niet dat hij geen gevallene, geen verlorene zou willen oprapen. Maar denk toch nooit te klein. En denk toch nooit te karig van hem. Het is immers zo waar. Al wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En ook nu klinkt dat evangeliewoord verloren zondaren toch nog tegemoet. Ik wil, zo zegt de Heere Jezus Christus. O, wie jij ook bent. En wat je ook hebt gedaan, er is een borg die gewillig is om je zalig te maken. En hij zegt het tot u. En hij zegt het tot jou door middel van de prediking. Ik wil. Hoor het goed. Hij zegt het. Ik wil. En bedenk dat toch. Als je nog niet gewassen bent in zijn reinigend bloed. En bedenk dat toch. Als je die reinigende kracht van Christus nog niet hebt ondervonden. En bedenk dat. Als je nog altijd leeft onder het oordeel van God. En als je nog altijd een leven leidt voor jezelf in de melaatsheid van de zonde. Dat is niet omdat God niet wil. Dat is niet omdat de zaligmaker niet gewillig is om je te behouden. Dat is niet omdat de Heere Jezus niet bereid zou zijn. Hij wil wel. Maar u wil niet. Het is omdat u niet hebt gewild. Want dat is toch ook het aangrijpende. Dat de Heere Jezus zelf moest zeggen over die inwoners van Jeruzalem. Toen hij het zei, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Hij is een gewillige zaligmaker. In de laatste plaats, hij is ook die volkomen zaligmaker. Zijn volkomenheid. Want als we uiteindelijk zien wat hier nou gebeurt, is het eigenlijk nog ineens zoveel. De Heer Jezus raakt die man aan. En hij spreekt maar een enkel woord tot hem. Ik wil, word gereinigd. In het Grieks staan er eigenlijk maar twee woordjes. Maar de uitwerking ervan is enorm. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. Daar waar dit machtswoord klinkt, daar moet de onreinheid wijken. Niet na een poosje, maar terstond, direct dus. Dat tekent de volkomenheid van de Heer Jezus. Dit herstel van die man was nou ook volkomen. De zweren waren weg, de huid was gaaf, hij stonk ook niet meer. En het laat er ook zien wat er bij de Heere Jezus te verkrijgen is. Hij helpt niet alleen even. Het is niet zo dat hij even als het ware een pepmiddel geeft, waardoor je er ook wel weer een paar dagen tegenaan kan. Nee, als hij werkt, werkt hij volkomen. En hij geneest ook volkomen, hij reinigt helemaal. Er blijft niets achter. Als hij reinigt, dan dringt hij dus door tot in de diepste poriën. En neemt hij alles weg. En zorgt hij dat er ook helemaal niets van achterblijft. En, al zullen we daar nou niet al te uitgebreid op ingaan, dan stuurt de Heer Jezus deze genezen man naar de priester. Zie dat gij niemand iets zegt, maar ge heen en vertoon u zelf aan de priester. Dat moest ook volgens de wet. Leviticus 13 en Leviticus 14. De priester had hem onrein verklaard. En om iemand weer rein te verklaren, moest hij naar de priester toe. En bij de priester verkreeg deze genezing rechtsgrond. Ziet u dat de Heer Jezus dus nooit buiten de wet omhandelt? Zijn volk zal door recht worden verlost. Als het ook niet was gebeurd, dan hadden mensen nog aan deze genezing kunnen twijfelen. Of was de Heer Jezus meteen verdacht geworden dat iemand genas zonder zich daarbij te houden aan de regels van de wet. Maar in elk geval, die man die gaat naar de priester en hij krijgt zo zijn plaats weer terug in de samenleving. Vers 45. Maar als hij zijn plaats weer terug heeft in de samenleving, heeft hij nog maar één begeerte. En dat is om goed en groot te spreken van Jezus. En dat is nou de vrucht van deze genezing. Deze ex-melaatse is vol van de Heere Jezus. Hij kan niet anders dan goed spreken van de Heere Jezus. En hij moedigt andere mensen in het dorp ook aan om de toevlucht te nemen tot Christus. Ja, wie door Christus gereinigd is van zonde en schuld, die gunt dat een ander ook zo graag. En die gaat ook andere ellendige zondaren aansporen, aanmoedigen om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Immers in hem is alles te vinden wat een mens nodig heeft. Christus is gewillig om zondaren te reinigen. En hij staat gereed om aan melaatsen zijn genade te betonen. En zijn bloed is genoegzaam om je te reinigen van alle ongerechtigheid. En waar een ziel alles mist, is hij nou die volkomen zaligmaker. En daar gaat die genezen melaatsen van spreken. Opdat anderen van alle kanten ook zouden komen tot de Heere Jezus. Van alle kanten in Galilea, van het oosten en van het westen, van noord en van zuid. Hoe is het nou? Zijn ze er die van alle kanten mogen komen tot de Heere Jezus Christus? Maar weet je, als je je eigen verlorenheid hebt gezien, maar ook als je de volkomenheid van Christus hebt gezien, dan is het ook onmogelijk om weg te blijven. Want dan heb je gehoord in de Heere Jezus, de enige mogelijkheid tot reiniging. En door niets ben je dan meer tegen te houden. Als je geloof hebt gekregen in de bekwaamheid en in de gewilligheid, in de volkomenheid, in de dierbaarheid en in de gepastheid van de Heere Jezus Christus, dan laat je je ook door niets en iemand meer tegenhouden. O ja, er zijn jamaars. Er zijn bezwaren. Bezwaren van binnenuit. Dat stemmetje dat spreekt, wat ga je daar doen dan? Denk je nou echt dat je daar komen mag? En dat je bij hem welkom bent? Je hebt geen heil bij God. Voor jou kan het helemaal niet. En alles wat er van buiten tegen je wordt gezegd, aan alle kanten, de zonden die de overhand hebben, je leven beschuldigt je, en uw zonden leren je dat je naar de wet schuldig bent en het oordeel waardig. Maar wat er van binnen en wat er van buiten ook gezegd kan worden, en welke jamaas en bezwaren er ook klinken kunnen, je kan niet wegblijven. Toch, als zou je moeten sterven, dan maar sterven aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En als je daar dan niet welkom bent, nou dan moet de Heere Jezus dat zelf maar tegen je zeggen. En je gaat. Een andere weg weet je ook niet. Al is het strompelend, al is het met kapotte voeten, al is het met een uitgeteerd gelaat. Maar daar moet je zijn, aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En weet je, waar anderen vol schrik weglopen voor die melaats, en waar anderen misschien vol schrik terugdeinzen voor zo'n grote zondaar als u of jij bent, daar blijft de Heere Jezus staan. Ja, met open armen om zo'n zondaar te ontvangen. En hij toont dat hij met de vuilste en met de smerigste zondaar van doen wil hebben. En hij strekt zijn handen uit naar zo'n een. Nee, niet om af te stoten, maar om aan te raken. Helend en genezend. En om je in de ogen te kijken en tegen je te zeggen: ik wil, word gereinigd. Want al wie tot hem komt, van welke kant dan ook, zal door hem niet worden uitgeworpen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Lieve Heere, dat ene woord, wat een heerlijk woord vol evangelie, als het daar mag klinken uit uw mond, o gezegende borg en middelaar, ik wil, hoe is het mogelijk, dat u van doen wil hebben, met zulke melaats, met zulke zondaar. Heren, wij prijzen en loven uw grote naam voor uw zondaarsliefde, voor uw gewilligheid en uw bekwaamheid om zondaren zalig te maken en ze te reinigen van al hun ongerechtigheden. Heren, bewaar ons ervoor dat wij ons zouden verzetten. En dat er van ons gezegd moest worden, wat van Jeruzalem gezegd moest worden: gij hebt niet gewild. Maar dat het onze ellende is die ons mag brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Om door hem gereinigd te worden. Heere, wilt u zo met ons gaan? Als we naar huis toe gaan. U weet hoe de week zal gaan. De week die voor ons ligt. Waarvan wij onze plannen kunnen hebben, maar die voor ons nog verborgen is. En we mogen u vragen, gedenken ieder van ons, waar we naartoe moeten gaan. Over de wegen of over het water wilt u bewaren. In het bijzonder voor een onverzoende dood. En dat we van hier mogen gaan. In verwondering en blijdschap. Dat gij het hebt getoond en hebt gezegd. Dat gij geen lust hebt in onze dood. Maar ons behoud op het oog hebt. Opdat we zo, gedreven vanuit uw woord, getrokken door uw geest, aan de voeten van de Heere Jezus mogen komen en blijven, om zo het leven, de vrede en het geluk in hem te vinden. Heere, vergeef zo het zondige, zegent u het goede en gedenk ons om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het tweede vers. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheden uw kronen. Vers 2 van 103. Vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.